2 Kronieken 13 vanaf vers 23. En dat is, sommige Bijbelvertalingen hanteren een andere nummering. Ik begin bij toen Abia bij zijn voorouders te rusten ging. Toen Abia bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in de Davidsburcht. Zijn zoon Asa volgde hem op. Tijdens de regering van Asa heerste er 10 jaar vrede in het land. Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asherah-palen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze zich moesten richten naar de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Uit alle steden van Juda liet hij offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk. Doordat er vrede heerste in het land en er in die tijd geen oorlog tegen hem gevoerd werd, was Asa in staat in Juda vestingsteden te bouwen. De Heer had hem immers rust verschaft. Asa zei tegen de Judeërs, laten we vestingsteden bouwen, omringd door muren met torens en vergrendelbare poorten. Nu behoort het land nog aan ons, want omdat we ons gericht hebben naar de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Zo begon men te bouwen en de werkzaamheden werden tot een goed einde gebracht. En dan staat er in 1 Koningen 15 vanaf vers 9... 1 Koningen 15 vanaf vers 9. Asa werd koning van Juda in het 20ste regeringsjaar van koning Jerobeam van Israël. 41 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn grootmoeder was Maacha, de dochter van Absalom. Net zoals zijn voorvader David deed Asa wat goed is in de ogen van de Heer. En tot hier lees ik vandaag. En we proberen hier, ongeacht waar je staat in je geloof, ongeacht waar je bevindt in je geestelijke reis, we proberen hier lessen vandaan of uit te halen die voor iedereen belangrijk zijn. Want ik geloof dat God wil dat we allemaal onderdeel zijn of worden van zijn familie. En ik geloof dat God tot ieder van ons spreekt. En vandaar dat ik dit Bijbelverhaal heb uitgekozen. Met het thema erboven, aan welke kant sta jij? En Bijbelverhalen, ook deze Bijbelverhalen, staan nooit op zichzelf. Zeker het Oude Testament, als we kijken naar de profeten of naar de geschriften, de boeken Koningen en Kronieken waar ik uit heb gelezen. De historische boeken, die zijn heel lastig soms in de context te plaatsen. En de gedeelte waar ik net uit gelezen heb, en als jullie het gelukt is meegelezen hebben, dat beschrijft een tijd ongeveer 20 jaar nadat Israël en Juda samen nog één rijk vormden. Ooit was Israël een verenigd koninkrijk van stammen, zou je kunnen zeggen, en werd het nog geregeerd door de grote koning Salomo. Salomo, de grootste onder de wijzen. En nu zijn we 20 jaar verder. Maar die Salomo, die had ooit gezegd toen Israël nog één was, ontzag voor de Heer is het begin van alle wijsheid en alle verstand begint bij het zoeken van de Allerheiligste. Dat zei hij. Maar hoe ouder Salomo werd, hoe meer hij misschien zijn eigen woorden vergat. En op zijn oude dag had hij 300 vrouwen en 700 prinsessen. En veel van die vrouwen kwamen uit andere culturen en uit andere landen en hingen ook andere goden aan. En dat was de directe aanleiding dat die andere goden, Astarte, Kamels, Moloch, de Baals, hun intrede of hun herintrede deden onder Gods volk. En als de Bijbel het heeft over Astarte, dan weten we dat dat de natuurgodin was, de godin van de lust. Vooral vereerd bij de Syriërs, maar die deed dus ook weer de intrede in Israël. Kamels, dat was de oppergod van de Moabieten. De Israëlieten moesten daar ver vandaan blijven, maar toch kwam Kamels ook weer onder het volk. En Moloch, de vuurgod, de god van het vuur, van de Ammonieten. En Asherah, de inheemse godin van de Kanaanieten. En ik weet zeker dat toen Israël het beloofde land introk, Kanaan, dat God zei, ik wil mijn volk als licht voor de wereld hebben, juist daar op de plaats waar de duisternis één groot bolwerk vormt. God wilde juist daar zijn volk hebben om de duisternis te verbrijzelen en dat het een licht voor de wereld zou zijn. Maar de cultuur van die omringende volken die was heel sterk aanwezig en die zou altijd aanwezig blijven. De duistere wereld van de afgoderij. En de seizoenen in Canaan waren heel sterk aan deze afgodendienst verbonden. De volksfeesten gingen hand in hand met gruwelijke dingen als kindoffers. Je had een tempelcultus die hing samen met hoge priesteressen en tempelprostitutie. En toen het volk Israël daar in dat land kwam, waren er overal hoge plaatsen die ommuurd waren met heiligdommen waaraan de afgoden geofferd werd. En iedere stad en iedere regio in dat oude Canaan had zijn eigen goden en godinnen. We weten er nu nog 19 verschillende te onderscheiden. En als de Bijbel het dus heeft over de Baals, dan heeft de Bijbel het over deze goden. En keer op keer zien we dat Gods volk zich inlaat met die afgoden. En uiteindelijk zou dat er ook toe leiden dat het rijk uiteen zou vallen. En eerst lijkt het nog goed te gaan, Salomo komt te sterven. Zijn zoon Rehabiam volgt hem op. Maar Rehabiam die wil de belastingen hoog houden, waardoor het rijk toch uiteen viel. En dan zien we dat in het noorden 10 staten zijn en in het zuiden 2 staten, 2 stammen. En zo scheurt Israël. 10-2. Klinkt heel bekend. Net als toen in de woestijn, de verspieders, was ook 10-2. En ook Juda voorop. En ook hier weer 10-2. 2 koninkrijken. Aan de ene kant heb je het grote Israël, 10 stammen. En aan de andere kant dat hele kleine Juda. Een Noordrijk en een Zuidrijk. Een groot rijk en een klein rijk. Een 10 stammenrijk en een 2 stammenrijk. En het vrederijk van Salomo, dat was definitief ten einde. En wat zien we dan gebeuren in Israël? In Israël zien we dat de angst heel groot was dat er overlopers zouden zijn van de ene kant naar de andere kant. Maar de Israëlieten waren gewend geweest om in de tempel van de Heer in Jeruzalem te offeren. En ze waren zo bang in Israël dat ze naar dat tweestammenrijk zouden gaan, want daar was Jeruzalem. Dat ze zeiden, we bouwen zelf wel 2 nieuwe tempels. En ze bouwen 2 nieuwe tempels die in de plaats komen van de tempel van de Heer. En in die tempels werden ook nog eens een keertje priesters aangesteld. En die priesters kwamen niet uit de Levieten. Want die waren bij de tempel in Jeruzalem. Het belangrijkste feest wat God had ingesteld, het Loofhuttenfeest, dat werd afgeschaft en werd vervangen door een eigen feest. En het schokkendst was dat er 2 gouden kalveren worden gemaakt. En in elke tempel wordt een gouden kalf gezet om die te vereren. Je zou toch zeggen, dit volk, wat zijn geschiedenis kende, die wist wat er in de woestijn gebeurd was, die wist wat er met het gouden kalf gebeurd was, die wist welke toorn God daarover had, dit volk zou beter moeten weten. En toch 2 nieuwe tempels en 2 nieuwe gouden kalveren. En dan zou je zeggen, gelukkig is er Juda. Maar gaat het in Juda dan goed? Ook niet. In 1 Koningen 14 staat letterlijk dat God zich nog nooit zo had geërgerd aan wangedrag als aan het wangedrag van Juda. En ook in Juda wijden ze hun leven aan de afgodencultus. En de tempel van de Heer in Jeruzalem, die werd helemaal leeggeroofd door de koning, de farao van Egypte. En dan staat er in de Bijbel dat uiteindelijk Israël en Juda steeds met elkaar in oorlog waren. En dan, net wanneer je afvraagt waar is God en is God zijn volk vergeten en hoe kan dit allemaal gebeuren, dan komt God in beeld. God brengt een keer in het lot van zijn volk. En in beide rijken komt de derde koning op de troon. Aan de ene kant in Juda, dat kleine rijkje, koning Asa. En in Israël, koning Baasa. Asa. En Baasa. En steeds wanneer de Bijbel 2 mensen tegenover elkaar zet, moet je heel goed opletten. Heel goed kijken wat er gebeurt. En we kennen die verhalen. Hè? We hebben Kain en Abel. We hebben Abraham en Lot. We hebben Sarah en Rebecca. We hebben Isaac en Ismaël. We hebben Lea en Rachel. We hebben Esau en Jacob. Hanna, Peninna, David, Saul. Jotam, Abimelech, Mordechai, Haman, Johannes, Judas. Nou, kan wel doorgaan. als de Bijbel twee mensen tegenover elkaar zet, moet je opletten. Tegenpolen. Zwart-wit verhalen. Een duale Bijbel die hier ook Asa en Baasa tegenover elkaar zet. En laten we dan eens kijken naar die koning. En dan beginnen we bij die koning van dat kleine rijkje, dat tweestammenrijk Juda, koning Asa. Zijn naam betekent genezer, vernieuwer. En die andere koning, Baasa, zijn naam betekent verderver, verval. En laten we dan eens even kijken of Asa zijn naam waarmaakt. Koning Asa, de genezer. Als hij werkelijk een genezer is, dan zou hij pijnlijke beslissingen moeten nemen zoals een dokter doet. En dan zal hij moeten handelen met wijsheid en met inzicht. Want wat doet een genezer? Een genezer haalt dingen weg, zelfs als het pijn doet. Zelfs dingen die voor mensen fijn kunnen voelen, worden weggehaald door een genezer. Goed doen. Handelen met verstand. En ja, dat is precies wat koning Asa doet. Hij onderscheidt zich van de goddeloze koningen door afgodsbeelden weg te halen en mensen weg te sturen die op de offerhoogte dienen. En ja, zijn eigen goud en zilver en de erfenis van zijn vader brengt hij naar de tempel als geschenk voor God. En Asa voert hervormingen door. De Asherah-cultus wordt verboden en verbroken. Hij verbrijzelde de gewijde stenen. Hij hakte de afgodspalen om. En dan staat er in de Bijbel dat zelfs zijn grootmoeder Maacha, de vrouw van Rehabeam, dus de schoondochter van Salomo, haar positie aan het hof wordt haar ontnomen. Haar titels worden door hem afgepakt, want zij had zo'n Asherah-beeld laten maken. Asa, onder zijn bewind, overwint Juda een invasie van de Nubiërs. De Nubiërs hadden het grootste leger van de oudheid. En het grootste deel van zijn regering was er rust en vrede. En terwijl er rust en vrede was, ging hij de steden versterken, want hij wilde zijn volk beschermen. Asa, aan de macht gekomen omdat hij een rechtstreekse afstammeling van koning David was en ook zijn vader was koning. Asa wees op God. Asa gaf zijn volk rust en hij opende de weg naar God en stelde God boven alles, zelfs boven zijn familie. Asa was een goede koning. En Asa regeerde ruim 40 jaar. Iets wat in de Bijbel alleen is voorbehouden aan rechtvaardige koningen zoals David, Salomo, Joas. Asa, de geneesheer, de vorst van de vernieuwing. Hij leefde niet voor zichzelf, maar hij leefde voor God. En bijna tegelijkertijd, zit nog geen 2 jaar tussen, komt dus in dat andere rijk, dat grote Israël, komt Baasa aan de macht. De vorst van het verderf. En in alles was hij tegenovergesteld aan Asa. Hij kwam aan de macht niet omdat zijn vader koning was, maar omdat hij een complot had beraamd en de koning dronken had gevoerd. En terwijl de koning dronken was, de koning had vermoord. En hij deed alles wat zijn voorouders deden. Alle afgoderij liet hij bestaan. Sterker nog, hij maakte altaren en offerplaatsen. Hij richtte gewijde stenen op. Hij richtte Asherah-palen op. Hij wees op afgoden en zette het volk aan tot zonde, tot oorlog. En hij stelde zichzelf boven alles. Een slechte koning. Asa leefde voor God. Baasa leefde voor zichzelf. En hoe je leeft, dat is je geestelijke nalatenschap. Want laten we eens kijken wat er gebeurt. Aan de ene kant heb je de vorst van vernieuwing. En aan de andere kant de vorst van verderf. En op een gegeven moment sterft de vorst van verderf, Baasa. En dan kondigt de Bijbel een periode van 40 jaar aan. En in die 40 jaar gebeurt heel veel. Asa wordt opgevolgd door Jozefat. En Jozefat ging verder waar zijn vader was gebleven en de levieten werden het land in gestuurd en de wet van God werd onderwezen, Torah werd onderwezen. Maar aan de andere kant in het rijk van Baasa, wat gebeurde daar in 40 jaar? Ela werd koning, Zimri werd koning, Omri werd koning, Agab werd koning. En hun koningschap werd getekend door verhalen over goddeloosheid, geweld, moord, zelfmoord, vernietiging, kindoffers, afgoderij, duisternis, complotten, staatsgrepen. Dat gebeurt er in het rijk van de duisternis. En één verhaal viel me op. En dat is een verhaal wat ik jullie graag wil vertellen. Het verhaal van de koning die dus maar kort regeerde. Koning Zimri. Koning Zimri is zo iemand die de koning vermoordt en zichzelf uitroept tot koning. En als eerste regeringsdaad van deze koning, koning Zimri, beveelt hij dat alle familieleden van de vorige koning vermoord zouden worden. En hij vaardigt dat bevel uit en het leger hoort dat en het leger is niet met hem eens. En koning Zimri wordt niet erkend en het leger zegt wij willen koning Omri. En ze roepen Omri uit tot nieuwe koning en ze mobiliseren allerlei soldaten en ze trekken op tegen Zimri. En Zimri is bang voor de gevolgen en hij trekt zich terug in de burcht. En is zo bang dat hij zal verliezen dat hij besluit om de burcht boven hem in brand te steken. En de hele burcht stort op hem in en uiteindelijk was hij 7 dagen was er koning. Zo blind kan je zijn als je in het rijk van Baasa leeft. 2 koninkrijken zet de Bijbel tegenover elkaar. Het rijk van de vernieuwing van de vorst van de vernieuwing tegenover het rijk van het verderf. De vorst van het verderf. En Spurgeon, groot prediker, zei ooit, zoek Jezus en je hebt je preek. En Jezus is niet zo moeilijk te vinden hierin. Want de vorst van vernieuwing, de genezer, Asa, doet hij niet in alles denken aan Jezus. Asa kwam aan de macht omdat hij de zoon van de koning was. Asa was een goede koning. Asa beschermde zijn volk en versterkte de steden. Asa handelde naar Gods wil en kwam om zijn volk rust te brengen. Asa opende de weg naar God en stelde God boven alles. Al deze dingen. Lijkt dat niet heel erg op Jezus? Asa deed wat goed was in de ogen van de Heer. Toegewijd zijn aan wat goed is. Je kan dat zien als een voorafschaduwing van Jezus' volledige gehoorzaamheid aan vervulling van Gods wil en wet. Jezus' leven op aarde was volledig gewijd aan het doen van de wil van zijn vader. Asa verwijderde afgoden. Asa wilde dat de godsdienst zuiver zal blijven. Nou, kijk eens naar het leven van Jezus. Wat deed Jezus? Jezus streefde in alles naar geestelijke zuiverheid. Vooral zichtbaar in zijn actie. Wat deed hij toen hij naar de tempel ging? Hij dreef alle handelaars en geldwisselaars eruit. Want hij wilde terug naar het pure hart van aanbidding. Net als Asa. Asa bracht wijngeschenken. De geschenken die hij had ontvangen toen hij koning werd, al het goud en zilver en al het goud en zilver van zijn vader bracht hij naar de tempel als offer. Alles wat hij had, heel zijn rijkdom en zekerheid gaf hij aan God. Doet het niet denken aan het grote offer, het ultieme offer van Jezus, die letterlijk alles gegeven heeft voor God als offer voor de mensheid. En Asa was voortdurend in strijd met Baasa. Met de duisternis. Ook dat doet ons denken aan Jezus. Jezus die uiteindelijk niet alleen de strijd voerde, maar ook overwon. Door zijn dood en opstanding. En Asa wilde in alles de afgodendienst verwijderen. Zijn land herstellen en alles vernieuwen. Dat doet ons ook denken aan Jezus die alles vernieuwde. Jezus is de goede koning, Jezus is de genezer, Jezus is de vorst van vernieuwing en Jezus is niet als aardse koningen. Het is ook niet zo dat we moeten kijken naar Asa en denken dat is een goede koning en dat blazen we op en dan heb je Jezus. Nee, zo is het niet. En ze mogen ook niet naar God als onze vader kijken. God is niet een goede vader, maar dan veel beter. Goede vaders lijken een stukje op God, net omgekeerd. Net zoals dat goede koningen een stukje op koning Jezus lijken. Jezus, de goede koning. Jezus, de geneesheer. Jezus, de vorst van vernieuwing. Maar met de komst van Jezus is niet alles opgeruimd. En de vraag voor vandaag is, bij welk rijk wil je horen? Aan welke kant sta je? Aan de kant van Asa of aan de kant van Baasa? Letterlijk kant kiezen. Want de strijd tussen Asa en Baasa in de Bijbel vond ongeveer 3000 jaar geleden plaats. Maar het is een strijd die vandaag ook nog in ons hart plaatsvindt. De strijd tussen vernieuwing en verderf. De strijd tussen de vorst van verderf en Jezus. En de vraag is, aan welke kant sta je? Waar wil je horen? Durf je de drempel over en dingen weg te doen, zelfs als ze fijn voelen, maar fout zijn? Durf je op te treden tegen mensen die je dierbaar zijn? Durf je wijs en verstandig te handelen? Koning Salomo zei het al, het vrezen van de Heer is het begin van de wijsheid. En het zijn hele makkelijke vragen om te stellen, maar het zijn hele moeilijke vragen om te beantwoorden. Moeilijk voor onszelf, want wij leven vaak vanuit ons fijn, maar ons fijn is niet hetzelfde als Gods goed. Ik heb zo'n boek in de kast staan, die heb ik gekregen. De meeste mensen deugen, staat er op dat boek. Sommigen van jullie zullen het boek kennen, misschien anderen wel gelezen hebben. Nou, ik ben het niet eens met de titel van het boek. Maar ik ben het wel eens met de inhoud van het boek. Want als je dat gaat lezen, dan blijkt niet dat de meeste mensen deugen, maar dat de meeste mensen doen wat goed is in eigen ogen. En als je doet wat goed is in eigen ogen, staat letterlijk in de Bijbel. Elke keer als dat er staat, gaat het verkeerd. Want we moeten niet doen wat goed is in eigen ogen. Koning Zimri deed wat goed was in eigen ogen. En als wij doen wat goed is in eigen ogen, dan doen we hetzelfde als koning Zimri. Dan zoeken wij niet onze schuilplaats bij God, maar dan bouwen we muren om ons heen en trekken we ons terug in ons eigen kasteel. 7 dagen goed doen in eigen ogen en de rotzooi en de puinzooi van je eigen leven stort letterlijk op je neer. Maar je kan ook wandelen in vrijheid in de stad van de vorst van de vernieuwing. De vorst die steden versterkt en zijn volk rust en vrijheid wil geven. En de vraag is, leef je voor jezelf en trek je muren op? Of leef je voor de vorst van vernieuwing? En als je daarvoor leeft, dan weet je dat je die drempel bij wijze van spreken over mag stappen. Ongeacht de scherpe randjes die je hebt. En vaak zijn die scherpe randjes datgene wat ons aanklaagt. Waarvan wij zeggen, dankjewel voor je woord, wij zijn niet goed genoeg. En fijn dat God dan spreekt en zegt, je bent wel goed genoeg. Want de prijs is betaald. En al die mensen in de Bijbel die goed genoeg zijn in onze ogen, Asa, David, Joas, Salomo, al die mensen hadden scherpe kantjes. En ik noemde net al die tweetallen tegenover elkaar, zwart tegenover wit. Aan de goede kant stonden Abraham, Sara, Isaac, Rachel, Jacob, Hanna, David. Hele scherpe randjes hadden ze. Maar ze stonden aan de goede kant. Omdat God de strijd voor hen voerde. Ongeacht waar je staat in het leven, zorg dat je aan Gods kant komt te staan. En de hele tijd zingt een verhaal door mijn hoofd heen, wat het niet bij de preek hoort en wat ik toch ga vertellen. Als je twijfelt of God aan jouw kant staat. En als je twijfelt omdat alles om je heen instort. En als je twijfelt omdat je televisie kijkt en de bommen van Iran vallen op Israël. En je vraagt je af, waar is God dan in dat alles? En als je kijkt naar je eigen leven, kun je afvragen, waar is God? En als we dan zingen, in de schaduw van uw vleugels kan ik schuilen. U bent mijn burcht, u bent mijn schuilplaats. In de schaduw van de Allerhoogste. En je merkt God niet en je staat er alleen voor. Hoe dan? En er staat er in de Bijbel, de natuur leert God kennen. En God gebruikt die beelden uit de natuur. God zet zichzelf neer. Als hij zegt, in de schaduw van mijn vleugels kun je schuilen. Dan zegt God eigenlijk, ik ben net als een vogel. De schepper die zichzelf vergelijkt met de schoonheid van zijn eigen schepping. En laten we dan eens even kijken naar één zo'n schepseltje uit de natuur. De kieviet. Dat kan wel, hè, in Friesland. Die kennen ze allemaal in Friesland. De kieviet kennen we omdat die kievietseieren natuurlijk worden geraapt. Dat mag niet meer. Omdat die kievietseieren worden gezocht. En als je ze dan vindt, dan moet je er zo'n vlaggetje bij zetten. Zodat de boer er niet overheen rijdt. Want die kievietseieren die zijn bijna niet te vinden. Zijn heel goed gecamoufleerd. En dat is me goed ook. Want een steenmarter of een vos, die zou ze zomaar op kunnen eten. Heel goed gecamoufleerd, heel goed beschermd is dat nest. En moeder kieviet durft dat nest prima alleen te laten, tot het moment dat die kievieten uit het ei komen. Want hoe goed beschermd het nest ook is, als die kievieten uit het ei komen, die jonge kievietjes, wat doen die? Die maken lawaai. En lawaai kun je horen. Dus dat nest is plotseling super kwetsbaar geworden. Midden in dat open weiland, één punt van lawaai, en je hoeft maar een vos of een steenmarter te zijn om daarop af te komen. En er zijn vossen die dat willen. En er zijn steenmarters en beesten die op die nesten afkomen om die nesten leeg te vreten. En moeder kieviet zit daar keurig bij haar kuikens en die schuilen onder haar vleugels. Mooi beeld van God. En dan komt er een vos aan en die wil dat nest leeg eten en moeder kieviet ziet dat. En wat doet moeder kieviet op het moment dat die vos aan ziet komen? Weten jullie dat? Dan gaat ze van haar nest af en dan loopt ze weg. En als ik dan zo'n baby kievietje ben, dan zou ik me afvragen, mama, wat doe je nu? Waarom laat je me in de steek? Er is gevaar. Mama, blijf hier. Waar bent u nou dan? Waarom sta ik er alleen voor? Maar moeder kieviet loopt weg. En dan maakt ze zich zichtbaar voor de vos. En dan laat ze haar vleugel hangen alsof die lam is. En of ze een zwakke prooi is. En ze stelt alles in het waagschaal voor die jonge kievietjes. Om dat roofdier te laten zien, kom maar op mij af. Ik ben kwetsbaar. Is dat niet prachtig dat God in de natuur dat soort beelden legt? Spurgeon zei, zoek Jezus en je hebt je preek. En dat geldt niet alleen voor de Bijbel. Dat geldt ook voor de natuur. En de natuur laat Gods grootheid zien. En iets simpels en kwetsbaars als een kieviet laat ons al zien hoe groot God is. En daarom mogen we zingen, in de schaduw van uw vleugels kan ik schuilen. In de wetenschap dat als we die vleugels niet meer zien, dat God een beter plan heeft. Dat God bereid is geweest om zichzelf op te offeren voor alles. Want God is de beste koning die we kunnen hebben. En er is geen wereldleider ter wereld die alles doet wat Jezus doet. Er is geen wereldleider die ook maar een stukje laat zien van wie Jezus is. Niet Poetin, niet Zelensky. Niet de Ayatollahs van Iran, maar ook niet de Netanyahu's van deze wereld. Onze hoop moeten we niet vestigen op vorsten, maar moeten we vestigen op de Heer. En God zegt, ik ben bereid om alles te geven, mezelf kwetsbaar te maken. Maar één vraag stel ik jou, sta je aan mijn kant? En dat is de vraag voor vandaag. Amen.